Stoffen onze overdenking als een woord van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 14. Daar van het 33ste vers, Lucas 14 vers 33, daar spreekt het woord des Heren al dus. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Tot zover. We zouden denken aan het oude spreekwoord, onder ons ook wel bekend, als je dit hoofdstuk hebt horen lezen. Als we zeggen, bezint, eer ge begint. Want het gaat over de bedachtzaamheid, over het weloverwogen besluit. En daarin wordt de kortstondige impuls van een mens, zijn vaak voorbijgaand enthousiasme, wordt buitengesloten, omdat het geen stand kan houden. Het is je misschien opgevallen dat je zegt, hé, dat eerste stuk wat ons is voorgelezen, van dat grote avondmaal, daar kan het gewoon niet op. Nou ja, kan niet op. Er zijn verschillende genodigden die zullen het avondmaal niet smaken. Ze hebben allemaal wat belangrijkers aan de hand. Maar als dat dan voorbij is, ze komen niet, zeg je nou, de koning of de gastheer, hij wil het huis vol worden en hij zendt naar alle kanten uit. De stad, de pleinen, de straten en als er dan nog plaats is, buiten de stad, de wegen. En als ze daar ook afgeraapt zijn, dan naar onder de heggen, dwing ze in te komen. Het huis moet vol worden. Niemand van die mannen die eerst die boodschap gehoord hadden van de nodiging, die zullen het avondmaal smaken. Maar er zullen avondmaalgangers zijn. Als je dat dan zo een ogenblik op je, tot je door laat dringen, dan zeg je ja. Wat zit er een ruimte? Wat zit er een macht van Gods genade in verborgen? Het huis moet vol worden en het zal ook vol worden. Wel, moet ik er u op wijzen dat hier en daar in zulke gelijkenissen zitten bepaalde dingen verborgen die we zo de eerste indruk, bij de eerste indruk niet merken, niet zien. Want je hebt horen lezen, die mensen die tenslotte door de drang en de dwang der liefde binnen werden gehaald, dat waren bezitlozen. Nou zeg ik niet dat een bezitloze meer mogelijkheden in zichzelf heeft dan iemand met veel bezit. Maar toch, je kunt wel eens gauw wat zeggen, ja, maar het huis wordt vol en het wordt ook vol. Zere goedheid kent geen palen. Maar typisch dat die eerste, die worden niet gedwongen om in te komen. Die allemaal in hun bezigheden en in hun werk en in allerlei omstandigheden zich verontschuldigen. Die worden niet gedwongen. Er was ook helemaal niets in hun hart van, nou laten we maar thuis blijven, want we zijn het niet waardig. Zulke onwaardige mensen als wij, die horen niet aan zo'n grote avondmaal. Ja, als dat waar geweest was, bij wijze van spreken hoor, dit is achteraf wat we zeggen, dan denk ik dat de koning nog een extra gezante gestuurd zou hebben om ze toch te dringen, kom. Alle dingen zijn gereed. Maar de reden van de afwijzing was puur, ja, hoor eens, er zijn veel belangrijkere dingen dan het avondmaal. Er zijn wel belangrijkere dingen dan de kerk en dan het koninkrijk der hemelen. en noem maar op. Nou ja, dat zegt de mens zo grof niet. Maar ja, dat leeft hij uit. Want ze kwamen niet. Bij dat andere volk wat ons hier beschreven staat, daar lees je dat ze gedwongen worden om in te komen. Maar je proeft aan alles. Dat zijn geen mensen die zeggen, ja, we hebben geen tijd, man, wat doe je? We hebben geen tijd, we hebben het zo druk. En ik heb een groot stuk land en ik heb een huis en ik heb een vrouw. Nee. Nee, je proeft gewoon aan de gelijkenis. Dat zijn mensen die kunnen er alleen maar beter van worden. Nooit slechter. Want ze hebben niks. Het zijn zo'n beetje de afdankertjes van de maatschappij en van alles. Voel je? Die mensen waren ook niet bereid om zomaar op te staan en mee te gaan. Dwing ze in te komen, staat er. Maar het had toch weer een andere reden en achtergrond dan die andere mensen. De laatste, zou je zeggen, die konden gewoon niet. Ze konden het niet klein krijgen dat zij en hun groot avondmaal. Nou, dat kan niet, dat past gewoon niet bij elkaar. En die anderen dachten, ik kan thuis ook wel lekker eten hoor, maar op het ogenblik gaan de zaken voor. Voel je het verschil? Dus we zeggen wel. Het is ook wel zo, wat is de Heere toch ruim in de betoning en de verkondiging van het heil. Kom, alle dingen zijn gereed. Maar je moet er toch wel even bij bedenken dat het niet meevalt. Ja, zelfs hier blijkt dat het onmogelijk is. Als je daar zo hard bezig bent, met veel belangrijkere dingen in je eigen oog, om dan naar het avondmaal te gaan. Ja. En als je daar nou ligt te wachten op het einde, in lompen en vodden gehuld, misschien nog half ziek. Och, dan schud je ook je hoofd en je zegt, nee meneer, je bent aan het verkeerde adres hoor. Je moet bij die of die wezen zeker. Nee, ik moet bij u wezen. Nou, kom nou. Kom mee. Ja, kijk, voel je. Ik zeg niet dat er verschil in mensen is, maar de omstandigheden kunnen heel wat verschillen. En de omstandigheden gaan de mens niet in zijn koude kleren zitten. Dat gaat niet buiten de mens om. En dat kun je hier ook merken. Het is alleen een werk van de Heilige Geest. Maar de Heer heeft gezegd, hoeren en tollenaren gaan u voor in het Koninkrijk God. Waarom? Hebben die mensen dan meer goede eigenschappen? Nee, maar die durven niet meer over goede eigenschappen te praten. Je zou zeggen, er is al een stuk kapot gebroken in hun leven. Hè, wat ze onherstelbaar verminkt is. En ja, en voor iemand die nou heel goed zijn best gedaan heeft altijd, valt het niet mee om nou alvast maar op dat punt te komen dat zijn gerechtigheden zelf zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar goed, de mensen die die gelijkenis hebben gehoord, die zijn er wel door getroffen. Wel door getroffen. Het lijkt er een beetje op. Of dat ze gedacht hebben, misschien wel, zou de Heer weer wat gaan doen? Zou hij ook een maaltijd aanrichten? Ja, dat is ooit meer gebeurd. Wat zijn het toch een wonderlijke woorden die hij spreekt. Want wat is er veel in verborgen dat we op het eerste gezicht helemaal niet begrijpen. Wij ook niet, er zit veel meer in. Maar dat zien we gewoon niet. Elke keer zie je een heel klein stukje van de waarheid. Wij zien het niet allemaal. Maar zo zijn die mensen, die zijn getroffen en vele scharen gingen met hem. Nou, dat is een kostelijke zaak. Niet zomaar eentje hier en daar. Niet een afgelegen en klein groepje mensen. Nee, maar zomaar openbaar. Vele scharen, honderden, misschien nog wel veel meer. Die volgden hem. Zal de Heer er wel blij mee geweest zijn? Want het was toch zijn zending. Om vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden. En om een volk in het leven te behouden. Ja. Hij is gekomen toch om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ja. Klinkt een beetje eigenaardig. Dat weten jullie wel. Dat Naomi tegen Rut zei, Arpa was al weg, ga jij nou ook terug? Want er is niks meer voor jou, er is geen verwachting voor jou. Bij ons ben je maar een vreemdeling in ons land. Je moeder houdt veel van je hoor, je schoonmoeder. Maar bij ons ben je toch, kom je bij, in een vreemd land onder vreemde mensen. Je komt nooit meer tot een huwelijk enzovoort. En nou ja, wat heb je nou? En als je teruggaat naar Moab, dan heb je kans dat je nog een huis, de Heere zegenen jullie. Een huis en een man en kinderen. Dan heb je tenminste een gewoon leven. Nou, dan zou je zo zeggen, nou die Naomi. In plaats dat ze nou blij is dat Rut meegaat, en dan gaat ze proberen om ze af te houden. In plaats dat ze nou zegt, oh kind, het is zo fijn en ik ben zo blij dat jij nou meegaat. Ben je soms bekeerd geworden of zo? Of heb je hart aan Jezus gegeven? Wat is er toch? Kom mee. Nee. Ze stelt het zo voor, dat je zou zo zeggen, als je verstand gebruikt, dan ga je terug. Als je verstand gebruikt, dan zeg je, nou, jij hebt eigenlijk gelijk. Je hebt eigenlijk gelijk, moeder. Het is maar een uitzichtloze, troosteloze toekomst die ik tegemoet ga. Dan kan ik beter naar mijn eigen land, familie enzovoort teruggaan. En hij, Jezus, hij ziet al die mensen. Het lijkt wel of dat ze allemaal op weg zijn naar het grote avondmaal. Achter hem aan. Is dat niet goed? Ja, het is wel goed, maar... Ik zei straks, je weet het spreekwoord, bezint eer ge begint. En hij, zich omkerende, zei tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Hè? Wat klinkt dat afgrijzelijk. Wat klinkt dat haten. En de Heer heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En de apostel heeft gezegd, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam gelijk het betaamt. En dat je vader en moeder lief moet hebben. En je zusters. En je broertjes, je mag elkaar toch niet haten? Haten is een boze zonde toch? En dan zegt de Heer Jezus, als iemand tot mij komt en niet haat, alles. Zelfs wat hij het liefste heeft, dat is zijn eigen leven. Die kan de discipel van Jezus niet zijn. Dat lijkt wel een onoverkombare drempel. Wil de Heere dan dat we elkaar haten? Nee, zo moet je het niet uitleggen. Zo moet je het niet uitleggen. Maar, die Jezus begeert te volgen, die zal tegen alles in. Of dat vader nou zegt, stel je niet zo aan, joh. Of dat moeder nou zegt, ben je wijzer. Of dat broers en zusters je uitlachen. Of ze op school gek praten en zeggen, ah, daar heb je een fijne. Of op de hogere school, waar je ook bent,
Wie het ook is, man, vrouw, kind, zuster, broeder. Ook je eigen leven dat zich verzet.
Haat het, zegt de Heer Jezus. Als je dat niet haat, dan kun je mijn discipel niet zijn. Je mag elkaar toch niet haten? Nee, daar gaat het niet om. Maar overal waar de antichrist in openbaar komt, die moet je haten. Je hoeft een mens niet te haten. Dat zou wel eens kunnen weten. Dat zo'n vader of zo'n moeder met gevaar van zijn eigen leven dat kind redt, terwijl hij toch moet zeggen, ik haat je. Hoe kan dat dan? Ja, dat wil zeggen, ik haat je zoals je je openbaart als een antichrist en als een vijand van God en van zijn woord en van zijn wegen. De Heer Jezus had Petrus onuitsprekelijk lief. En Petrus had de meester lief. Toch verhindert dat niet dat Jezus op een bepaald ogenblik zegt, ga achter mij, Satanas. Je zou er gerust bij kunnen denken, ik haat je. Zoals je zo openbaar komt. Want dan ben je me een aanstoot, een ergernis. Dan ben je een sta in de weg voor mij. Want ik ben gewillig om te lijden en te sterven. En jij brengt me in de verzoeking. Wees u zelf genadig, Heer. Dat zal u geen zins geschieden. Dat is van de duivel. Voel je? Je hoeft elkaar niet te haten als mens. Want dan hadden we allemaal eeuwig gehaat gebleven. Maar die levens, die doodsopenbaring. Zodra een mens verwaardigd wordt om Jezus te mogen volgen, mogen hij wel goed bedenken dat welke tegenstand er ook is van binnen en van buiten, haat het. Want die het niet haat, die kan de discipel niet zijn. Die zit tussen de wal en het schip in. Dat is geen rechte lijn. Ja, kijk eens, als je met je kinderen in vrede mag leven. En de Heere zou zijn hand aan je kinderen leggen ten goede. Je voelt wel aan, dan hou je ontzettend veel van je kinderen. He? Want dan is er naast de natuurlijke liefde die er is. He, dan merk je ook, en al is het dan maar nog zo klein, je gaat reus niet mee te koop lopen, daar gaat niet om. Maar als je dan meent te bespeuren dat ze ook getrokken worden, trots alle tegenstand van de wereld en van binnenuit, want het zijn zondaren, zondige kinderen, enkelzond. Maar als je dan gaat zien dat de Heere nogthans erin werkt, dan hou je er nog meer van. Dan heb je niet alleen een natuurlijke band, maar ook min of meer een geestelijke band. Als je daar iets van merkt, dan ben je blij als vader en moeder. Er komt geen haat aan te pas. Maar ja, als die jongen voor je staat met een brutaal gezicht. Dan zeg je, nou die God van jou en die godsdienst, die kun je ook gestolen krijgen. Man, stel je niet zo aan, jij met jouw wetse gedoe. Wat is dat voor een God? Wat is dat voor een Christus? Ja, maar dan blijft het wel ergens je kind in zoverre. Het is vlees van je vlees en bloedkruip waar het niet gaan kan. Maar die openbaring, die doodsopenbaring in dat kind, kan reden zijn dat je zegt, ik haat je, ga weg, ga uit mijn ogen. Toch zou je leven voor hem geven. Absalom, mijn zoon, ach ware ik voor u gestorven. Maar dat kan niet. Maar ik bedoel maar, voel je hoe dat eigenlijk ligt? Als Jezus zegt, indien iemand tot mij komt, en hij ontmoet man, vrouw, kinderen, wat het ook is, hij ontmoet zijn eigen leven,
zoals het uit Adam zich behagelijk koestert. En hij ontvoedt dat op de weg. En het belemmert hem. Het roept hem toe. Het schreeuwt hem toe om hem van de weg der waarheid af te trekken. Dan zegt hij, indien gij niet haat, zo'n vader of zo'n moeder of zo'n kind, of zo'n broer of zuster. Maar je wilde trots alles bijblijven. Nou, dat kan niet, zegt de Heer. Kun je mijn discipel niet zijn? Je kunt niet de duivel gelijk geven en mij gelijk geven. Je kunt niet de goddeloze antichristelijke openbaring ruimte laten. En tegelijk denken, nou, ik ga met de Heer Jezus mee. Ik hoop dat hij het mag verstaan. En wie zijn kruis niet draagt. Welk kruis? Dat ik kiespijn heb en dat ik ziek word en dat ik heel erg ziek zou zijn. En dat ik zo'n pijn in mijn hoofd heb en dat ik zo'n pijn in mijn rug heb en dat ik hier... Nee, dat niet. Dat moet je wel dragen, ja. Maar dat kruis, dat je nou om Christus wil, ergens toch eigenlijk overal buiten staat. Je hoeft niet als een monnik te leven op aarde, zo bedoel ik het niet. Je hebt ook je gewone leven. Maar ik bedoel, waar je ook komt, ergens, of de humaniteit moet nogal voor het uitwendige groot zijn, dat je gewoon zakelijk met elkaar omgaat. Maar als het werkelijk gaat om de dingen van het leven, om de beslissingen, om het inzicht, om de dingen die betrekking hebben op de vragen van leven en dood, de zin van het menselijk leven. Nou, dan val je wel uit de boot. Want dan, nee. Oh, zit jij in die hoek? Nou ja, het spijt me hoor, excuseer me. Je mag er van mij betreft gelukkig mee wezen, maar... Nee, je moet mij niet over praten. Ik vind het wel eens interessant hoor, om er wat van te horen. Maar, ja. Oh, jij komt zondag zeker niet. Zondag. Je moet toch naar die kerk? Oh ja, 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 nee, kom zondag niet hoor. Dat kan niet. Zondag is de kerk. Oh jongens, hij gaat naar de kerk. Twee keer? Nou, er zijn nog maar hele kleine dingetjes hoor. Want we worden helemaal niet vervolgd nog in die zin. Het zijn van die kleine dingetjes. Maar het kan ook in de week zijn. Er is wat. Wordt een feestje gegeven of dergelijke. Ja, je weet, eigenlijk kun je er beter niet naartoe gaan. Ja, en je zegt tegen je eigen, nou ja, Paulus zegt, je kunt je niet geheel onttrekken aan de hoereerders en noem maar op van al die mensen, want dan moest je wel uit de wereld gaan. Zo probeer je eigen dan nog een klein beetje te ondersteunen. Maar als je nou weet dat Gods naam gelasterd wordt, gevloekt, dat moet je aanhoren. Nou ja, dan heb je al heel de dag, zit je in het verband, zeg maar. En dan moet je s'avonds ook nog eens naar naartoe. En als je het niet doet, nou ja, dan ben je een... Ja, wat ben je dan? Kinderen op school. Op school. Als er dan wat grotere scholen gaan, hogere scholen en zo. Dan heb je feestjes. Fuiven. Heleboel herrie. Dansen. En alles wat erbij hoort. Jongens en meisjes vallen elkaar om de nek. Dat is heel gewoon. Kan dat? Ja, hoor eens, ik heb een hekel hoor, om op te vallen. Je kunt je toch overal niet van aan onttrekken. Maar in het schoolkrantje, daar lees je al bijvoorbeeld, schiet me opeens te binnen een advertentie. Wie van de dames, van de meisjes er naakt wil poseren. Voor een snotneus met zijn fototoestelletje. Ja. Kijk, dat kruis wat hier bedoeld wordt, dat wil dit zeggen. Dat is alles
wat ons overkomen kan om Christus wil. Er overkomt ons ook een heleboel om onze zonde wil, dat weet je wel. He? Dat we allemaal ziek worden en dat we allemaal hier op aarde tot stof wederkeren. En dat we allemaal op zijn tijd dieptepunten hebben en tegenslagen in het leven. En ook wel eens voorspoed hebben. Maar ja, dat behoort allemaal bij dat, je zou zeggen, bij dat gewone mensenleven. Dat heeft iedereen. Maar hier, die zijn kruis niet draagt en mij navolgt, dat betekent, neem op dat kruis. Al zeggen ze, je bent gek. En dan zegt die eigen vrouw, maal schijt toch uit, waarom doe je dat nou niet? Of dat je vriendje of vriendin zegt, meid, waarom doe je dat nou toch niet? Dat mag dat soms niet? En trekken ze alle gezicht, mag dat soms niet bij jullie? Is dat omdat ik christelijk ben? Kijk, nou, het is maar een kleinigheidje, maar dat zeg ik zo eenvoudig mogelijk om te laten voelen waar het over gaat. Wie dat kruis, niet al die dingen die ons allemaal overkomen. Hè? Maar wanneer hij nou eigenlijk voor schut staat om Christus wil. En waarin hij uitgelachen wordt, ergens in de schouders opgehaald, om Christus wil. Dat kruis. Iets daarvan zegt Jezus en het valt me nog mee. Maar het kan ook komen door onze slapheid. Het kan er ook door komen, hè. Maar Christus zegt, gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. Dat is het kruis. En er staat er niet dat je het moet slepen. Kreunend en piepend. En mopperend en murmurerend en opstandig. Nee, vooruit, dragen. Neem op je nek. Discipel is niet meer dan zijn meester. Ja, bezint eer je begint. Want, moet je luisteren hoor, want dat tekstvers, dat is de samenvatting eigenlijk van dat hele betoog wat de Heer Jezus gehouden heeft. Want, als iemand van jullie nou een toren wil bouwen, die werden wel eens gebouwd, een uitkijktoren, maar meestal was een toren iets om een verdedigingswerk, hè, om je eigen te verdedigen. Tegen dieven, inbrekers, boeven, soldaten, hoe, noem maar op. Daar waren in die tijd het meest de torens voor. Kinderen, net als bij die kastelen, heb je ook van die torens op zitten. Zaten wel gaten in, daar konden ze doorheen schieten, naar buiten, of door kijken, de brug ophalen. Wie van u wil een toren bouwen? Maar als hij dat nou wil, dan gaat hij eerst eens even zitten rekenen. Hoeveel dat kost. Zoveel graafwerk. Fundament, stenen, cement, alles moet er komen. En stel voor hij 10.000 gulden bij elkaar. Maar daar komt de begroting. 50.000. Tjoh, dat valt tegen. 50.000. Nou ja, vooruit, beginnen. Begin maar, jongens. Nou, het fundament is klaar en de aannemer zegt, ik zou vast wat willen hebben. Een stuk of 10, 15, want ik moet ook meneer spullen inkopen enzovoort. Anders dan kan ik niet verder, hoor. Ja, hier heb je die 10. Op is alles. Nou, maar 2 weken daarna vraagt hij weer wat. De toren is nog nauwelijks van de grond. En je hebt niet meer. Ja, ze zitten, dat spijt me wel, maar dan ga ik niet verder. En wat zeggen de mensen? De mensen die zeggen, je proeft het er zomaar in. En de woorden, ah, deze mens. Deze mens heeft begonnen te bouwen. En heeft niet kunnen voleindigen. Wat een gek, wat een dwaas. Zoiets te doen. In plaats dat hij zijn eigen nou eerst goed bezonnen had. En laten we nog verder gaan, dat hij eerst eens prijsopgave vooraf had gedaan. In plaats van te denken, ik red het wel. En daar zit hij nou. Nou, je voelt het is erg. Dat is gewoon een beschamend iets als je daar... Je zit daar bij je bouwwerk en de mensen die lopen voorbij en de zaak ligt stil. Er zit geen voortgang meer in. Want ik heb de kosten niet goed overrekend. En de mensen spotten met me. Maar er is nog wat. Want ja, zo'n toren bouwen, dat is eigenlijk het ergste nog niet, hè, als het mislukt. Want, nou ja, een toren is maar een dood ding. En al gaat het dan niet door en al moet dan de bouw van je huis gestopt worden, gestaakt worden, dan zeg je nog, nou ja, het is zielig, hè, het is erg zielig, want die man die zit daar nou, hè, dat praten ze over 20 jaar, zeggen ze nog, nou... Die man die hebben eens een keer, nee mensen, nog aan toe, die wou ik eens een huis bouwen of een toren bouwen. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, maar het zegt nog niet alles. Jezus wil nog dieper gaan. Of, en dan krijg je, wat koning, gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan. Dat wordt wat levendiger. In het vorige gelijkenisje zag je een man en een toren. Maar nu zie je twee koningen. En die ene koning die trekt tegen de andere koning op. Dat wil hij tenminste. Het zou toch wel een grote dwaas zijn. Als die met 10.000 mannen. Die andere koning die de 20.000 tot zijn beschikking heeft. Om die aan te gaan vallen. En uit te dagen tot een gevecht. Als die nou de ontdekking doet. Ja. Je kan natuurlijk de oorlogen des heren daar niet mee vergelijken. Dan kan één mannetje, die kan er wel 1.000 op de vlucht jagen. Maar het gaat hier nou, zoals het gewoonlijk gaat, dat de kanonnen beslissen hoor. De kanonnen, zeggen wij. De kracht en de sterkte, die geeft de doorslag vaak. In het gewone profane leven. En daar neemt de heren dat beeld uit. Maar als je dan zo'n koning bent, je zou die andere koning graag te lijf willen. En je gaat de zaakjes even op papier zetten. Je zegt, ja, als je nou een atoombom had, dan kun je wel met 10.000 man, kun je wel met 1 man, met 2, 3, kun je wel 100.000 mensen doodmaken. Maar gewoon leger, zo ouderwets zoals ze toen vochten. Je moet dan tegen zo'n overmacht, een dubbele overmacht gaan vechten. Wat doe je dan? Ik zeg, jongens... Er is wel het een en ander passeerd. We hadden wel in gedachten om oorlog te gaan voeren. We hebben wel mobilisatie gehouden. Tegen die en die koning. Maar we zullen toch anders in het vat moeten gieten. Weet je wat? We zullen onze ambassadeur erheen zenden. Om te kijken of dat we vrede kunnen verkrijgen. Want ja, stel je voor dat hij nou gaat beginnen... Nou die al die voorbereidingen zo ziet, hè. Dat hij nou komt, dan zijn we niet klaar. Dus hij stuurt een ambassadeur uit om te bereiken dat er vrede komt. Hij begeert datgene wat tot de vrede dient. Hij wil desnoods nog wel wat betalen ook als moet. Nou eens kijken mensen. Dit grijpt nog net iets dieper dan die voorgaande gelijkenis. Want kijk, hier gaat het over een mens. Twee koningen. Wie bedoelt de Heer Jezus daarmee? Daar bedoelt hij God mee en daar bedoelt hij ons mee. En wij zijn de minderheid. Maar we trekken op tegen God. Ja. Ja, een mens is niet neutraal. Hij vecht of hij begeert vrede. Eén van tweeën. Maar neutraliteit bestaat in het koninkrijk van God niet. Moet kijken, dan gaat nou die man naar de krijg tegen God. Hier is maar een klein, zwak beeld in de gelijkenis. Hè. Maar dan moet je je eens voorstellen, daar gaat die snoevende mens, hè, met hoeveel miljoen dat hij is, doet niet ter zake. Hoe groot zijn leger, zijn macht is, het allemaal niet ter zake. Hij gaat tegen God. Tegen de God zijns levens. Die alle macht heeft, de Heere Sebaoot. De Heere der Heerscharen. De Almachtige. Die God die in een ogenblik de aarde kan doen wankelen. Die geen ene bom en kogel nodig heeft. Om ons met ons hele hebben en houden te verslaan, te verdelgen. Tot er niets meer overblijft. Daar gaat hij. Bezint eer ge begint. Want dat kon wel eens slecht aflopen. Als hij zal opstaan en het ijdel deel des mensen verachten, wat lees je dan? Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Hoe moeten zij het leven enden, verteerd van angst in hun ellende? Hun weeld is als een droom vergaan, als God zijn heilige stukken in spelling brengt. Blijft er van de mens niks over. En zo niet. Zo niet. Ja, nou dat lees je. Anderszins. Zend die gezanten uit. Terwijl diegene nog verre is. En begeert wat tot de vrede dient. Zie je dat er geen tussenweg is. Er is geen tussenweg. Het is of nog steeds in de mobilisatie of in het openlijke gevecht met de Heere God. Of begeren hetgeen tot de vrede dient. Tussenweg is er niet. We zijn nou eenmaal gevallen zondaren en we hebben de versenen tegen hem verheven. En bij de een gaat het wat openlijker dan bij de ander, maar het is een voldongen feit dat de mens een vijand van God en van de naast is. Nou, dat beeld moet nou ook meewerken om die schare die daar loopt, zeg, hebben jullie er al eens over nagedacht, mensen? Beste mensen, hebben jullie er al eens over nagedacht? Want dan komt de toepassing. Alzo, dan een iegelijk van u die niet verlaat. Alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Je hoort Petrus al zeggen, Heere, Heere, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hoe moet nou met ons? En dan zegt Jezus, ja, ach jongen, zegt de Heere, er is niemand die verlaten heeft... Huis of vrouw of moeder of hij krijgt het zevenvoudig weer. Hier in de tijd en straks in de toekomende eeuw. Maak je maar geen zorgen. Maar wat bedoelt Jezus? Al zo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft. Mag je dan niet meer thuis blijven? Bij je vrouw. Moet je de wijde wereld inlopen? Moet je weggaan van je kinderen? Moet je je werk er maar bij laten liggen en zeggen, nou ik werk maar niet meer. Dan kom je natuurlijk in botsing met het hele woord van God. Want het hele woord van God wijst ons juist op onze taak in dit leven. Hoe droevig we het er ook afbrengen. Maar het woord dat leidt ons in al die omstandigheden in hoe het behoort te zijn. Man, vrouw, ouders, kinderen, werk. Je kan het zo niet over praten, maar overal wordt richting in aangewezen. En dan kan de Heere Jezus nooit dat allemaal krachteloos willen maken. Dat is onmogelijk. Maar dit. Hoe ligt het nou in je arme ziel? Hoe ligt het nou van binnen? Stel voor. Je hebt een huis. En een mooie toren. En een vrouw. En kinderen. En stel voor, je bent zo gezegend dat de Heere die ontfermt zich ook over je vrouw en over je kinderen. Dat is mooi. Het zou wel een misdaad zijn om te zeggen, nou, gegroet hoor, ik ga weg. Maar hoe ligt het nou geestelijk in je hart? Ja, je kunt natuurlijk een opmerking maken en zeggen, ja, hoor eens, een mens is uit de aarde aards. Die klampt zijn eigen vast aan de dingen van de tijd enzovoort. Dat kun je wel zeggen, dat is ergens wel zo. Maar, dat leert alleen maar een zondaar die werkelijk Gods woord gelooft en dan niet als een uitvlucht. Maar als zijn eigen dwaze schuld, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Dat is wat anders. Maar het gaat er nou eens om, wat doet nu de genade? Hoe ligt het nou aan de binnenkant? Is het zo, geestelijk gezien, dat je mag zeggen, vrouw, kinderen, kleinkinderen, of vader of moeder, ik hou heel veel van jullie. Maar er is een liefde, die gaat alles te boven. En zoals eens iemand zei, Heere, voor ene kus van Jezus mond geef ik alles. Alles. Mijn huis, mijn akker, mijn vrouw en mijn kinderen. Dat ze me naar de hel moeten lopen. Nee. Maar dat is het allergrootste. Liefst ook. Die zou je dan je vrouw en je kinderen ook gelijk meenemen in je armen. Hè? Dat doet de liefde. Maar ik bedoel maar, Jezus wil eigenlijk zeggen, denk er goed over na mensen. Jullie verkeren nou in de omstandigheden dat het zo niet uitkomt. Of dat het nou echt waar is, ja of nee. Of dat je nou maar leeft in een roes en in een soort ja, laat ook maar eens meegaan, want het avondmaal wacht. Kunnen er nooit slechter van worden. En de Heer Jezus, ja, die is toch zo waar. Kijk, we kunnen in omstandigheden leven dat het zo niet uitkomt in ons leven. Nou hoef je die omstandigheden niet te maken. Je kunt niet gaan zeggen, nou zal ik mijn eigen eens een proef af gaan nemen. Ik steek mijn huis in brand om te kijken of dat ik dan nog zo tevreden ben. Nee, dat voel je wel aan. Maar daarom is het onderzoek, dat die belichting, die bezinning die de Heer Jezus, waartoe de Heer Jezus ons oproept, die bezinning, die is wel noodzakelijk. Die is wel noodzakelijk. Je zegt, ja, het grote avondmaal, ik breng het nu even in verband met het heilig avondmaal, hier in de kerk van Christus op deze aarde. Ja, je kunt zeggen, vele scharen gingen uit. Nou ja, wij zijn met elkaar nog niet zo'n grote schare, daar gaat het niet om. Maar vele scharen gingen uit. En wat doet Jezus nu? Ja, hij is blij. De Heer Jezus is altijd blij wanneer mensen naar hem luisteren. Maar toch noopt zijn woord tot bezinning. Want de Heer Jezus weet hoe wij zijn. Geldt ook niet. En nou zegt de Heer, weet je wat je doet? Besef je het? Het is niet het geval, maar het kan het geval wezen dat ze erom in de gevangenis sleuren. Het kan het geval wezen dat ze tegen de muur zetten en zeggen, vloek Jezus of ik schiet. Het kan het geval zijn dat je in omstandigheden terechtkomt dat je alles kwijt bent. Het kan het geval zijn dat als het uitkomt dat jij een van die verachte secten van Jezus van Nazareth bent, dat je als slijk en als allerafschrapsel waardig, als een pest en een paria op deze aarde verkeert, welke de wereld niet waardig is te ontvangen. Hoe is het nou? Hoe is het nou, zegt Jezus? Heb je dat ook bedacht? Of denk je alleen maar, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken? Denk je dat alleen maar? Hier nog een beetje, hebben we het goed, hè? En straks krijgen we het nog beter. Voel je? Jezus zegt, denk je er eigenlijk aan, dat mij volgen, dat betekent al het andere in principe Blijf bij een vrouw hoor, en bij een man en bij je kinderen. Dat heb ik je wel verteld. Maar in principe, alles verlaten. Alles verlaten. Om zijnentwil. Niet om wat anders. Maar als het om zijn naamswil is, als het om zijn koninkrijk en om zijn wil gaat, u wil geschieden. Dag vrouw. Dag kinderen. Vader moet weg en die zal wel niet meer terugkomen hierop. Ja, dat gebeurt. Dat is gebeurd heel veel in de geschiedenis. Nou jongen, ik weet nog dat mijn vader een grote razzia, weet ik wat, moest je allemaal melden. Gemeente en alles was al uitgedeeld. Ik kreeg de Bijbel en die kreeg dit en die kreeg dat. Ja, het zat erin dat je nooit meer thuis kwam. Alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft. Dan kun je zeggen, ja, maar wat hebben we eigenlijk mensen? Het is toch maar een armoedig zootje wat we hebben. Hè? Geld maakt niet gelukkig en een huis maakt niet gelukkig. En ergens, wat het betreft het eeuwige geluk, maakt een vrouw en maken kinderen en maken een man ook niet gelukkig. Al ben je nog zo gelukkig met elkaar. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar er staat alles. Dat ben je zelf ook. Jezelf. He? Nou kan het bij jezelf, kan het eigenaardig gesteld zijn. Het kan zo zijn dat je zelf eigenlijk op verkeerde grond en met een oppervlakkigheid die grenzeloos zegt, oh ga maar gerust op de avond nou. Verlaten jezelf. Nee, want de Heere heeft gezegd, of de apostel heeft gezegd, de mens beproeven zichzelf en eet al zo van het brood. En drinken van de drinkbeker. Maar het kan ook zijn dat er in je hart een opstand en een tegenstand is. Dat je dat voelt bruisen in je arme ziel. Hè? Net alsof je in oorlog verkeert met de Heer of met je man. En dat je zegt, nou jij gaat niet. En als jij gaat, of de man tegen de vrouw, en als jij gaat. Dat kan wel heel aardig lijken, maar het is natuurlijk een vreselijke situatie. In oorlog verkeerd. Maar vergeet niet, ieder mens moet het verliezen van die grote koning die op ons afkomt. He? Die grote God die komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En als nou die vrouw waar je tegen zegt, denk erom dat je niet gaat. Of die man waar je tegen zegt, en als jij gaat, jij bent niet. Maar stel nou eens voor dat die grote God, die man of die vrouw, in zijn eeuwige liefde heeft uitverkoren. Met al zijn gebreken. Dan zal die vrouw zeggen, man, al je zal me moeten doodslaan, maar ik ga. Ik kan niet blijven zitten. Of die man zal zeggen, vrouw, al zou hij alles kapot maken. Mijn hele leven, mijn gezin, mijn huis, mijn familie. Maar ik ga. Want hij heeft gezegd, die niet verlaat alles dat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Dus ik ga. Ja, dat kan gebeuren. God bewaren ons, maar dat kan gebeuren, zulke omstandigheden. Maar dan komt het uit, eigenlijk hoe dat ligt in de ziel van een mens. En dan wordt hij dan aangevochten, zelfs in zijn eigen ziel, dat ze in zijn eigen ziel de stemmen opgaan. Ja, je deugt niet en dit en dat. Hè. Maar om dan dat eigen leven te verlaten, je gemak, want ja, het zou toch zoveel problemen oplossen als hij dan maar thuis blijft. En als hij dan maar niet naar de kerk gaat en niet naar het avondmaal gaat, dan zou je al een hele stuk verder zijn. Hè. Maar om dan je eigen leven te verlaten met de rust die eraan verbonden is. En te mogen zeggen, ik begeer liever dan met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan de genietingen van deze wereld voor een tijd. Kijk, daar heb ik dan. Wat Jezus bedoelt, zoals Mozes. Die had een prachtige betrekking, was een prins, hoefde heus niet veel te werken, had een heleboel geleerd, kon schat en schatrijk zijn en nog een piramide voor hem laten bouwen voor als hij dood zou gaan. Maar je leeft, nee. al die schatten van Farao's dochter. En van de grote machtige rijk. Nee. Hij koos dat slavenvolk. Dat uitgemergelde volk. Om daarbij gerekend te worden. Dat trok. Dat trok hem. En dan was hij dan als een Egyptische meneer aangekleed en geschoren en gekapt met zijn baardje. En al was het een hele man geworden. Maar toch, op de duur kon hij het niet uithouden om toch eens te gaan kijken hoe zijn broeders het maakten. Grijp je? Totdat het definitief voor zijn eigen ziel vaststaat. Hun God is mijn God. En dat volk is mijn volk. Daar gaat het. Wat kunnen er dan zo heel wat dingen zijn die aan de mens trekken, die hem vasthouden? Want het kan ook je gebreken zijn, hè? Dus je eigen leven vol gebreken en die zeggen, nee, niet gaan hoor, niet gaan hoor. Want je gericht en je verdoemenis zal nog des te zwaarder zijn. Je eet je eigen een oordeel. Dat zal er. En dat toch door God zelf die keus in uw ziel ligt. Om bij dat volk en bij die God te mogen behoren. Maar ja, dat wat tegen is, is meer dan wat voor is. Want je eigen leven, dat is zo dicht in de buurt. En dat eigen leven, dat schreeuwt je in, man. Je bent meer rijk voor de rampzaligheid dan voor de zaligheid. En dan probeert al die dingen die er in je leven zijn, waar die de Heer alleen leeft, probeert het te gebruiken als voetangels en klemmen. Om de weg naar zijn tafel van zijn avondmaal te versperren. Die niet verlaat ook dat leven. Om daar zijn oor niet naar te luisteren, te laten liggen. Alleen maar er naar te luisteren, voor zover het kan strekken. Tot de waarachtige verootmoediging onze zielen. Om als zondaren, verbroken en verslagen zondaren, aan zijn tafel te mogen aankomen. En niet als verwaande kwasten. Zie, wat kan er allemaal zijn? Alles. Alles wat wij hebben. Voor en tegen. Alles wat ons leven hier op aarde bepaalt. Wat is het veel. Alles waar ook soms zo ontzettend veel van kan afhangen. Wat het aardse leven en de tijd betreft. Heus niet altijd onbelangrijke dingen. Want het kan een verkering kosten. Ja, dat kan. Het kan een verkering kosten. En dat je graag met iemand mee wilt. En toch komt er een ogenblik, het kan niet. Ben je dan zo braaf? Nee, helemaal niet hoor. Want een mens, ja, het kan zelfs zo wezen dat hij eronder, dat hij janken doet. Die zegt, ja, ik wil eigenlijk niet en toch moet ik. Maar doe. Als God erbij is en God laat ons niet over aan ons eigen goeddunken. Alles wat hij heeft. Jij onder het woord. Jij aan zijn tafel op zijn tijd. Kijk, dat is nou het grote wonder. Maar ik kan het niet. Dat hoef je ook niet te kunnen. Want de Vader heeft één discipel. Och, daar is wat wij verlaten en mogen verlaten door zijn genade, maar kinderspel bij. Die heeft alles verlaten wat hij had. En zijn heerlijkheid, de schoot des vaders, de 10.000 bij 10.000 heilige engelen die eeuwig al jubelen tot Gods eer, de gezaligden die al in de hemel zijn om God te prijzen, alles heeft hij verlaten, troon en kroon. Hij was rijk en is om onzentwil arm geworden. Als je nou in je leven wat hebt dat je zegt, Heer, hier sta ik nou. Ik kan niet over die drempel komen. Ik kan niet, hè. Want, o Heer, ik zie mijn beeld ook in die man met die ossen en met die vrouwen, met alles ook. Hè. Als erop aankomt. Heere, ik kan niet, help me toch. Weet je wat je dan moet vragen aan de Heere? Heere, ik ook, hoor. Allemaal hebben we dat nodig. Heere, geef ons toch eens daar alsjeblieft een oog op, hè. Op die borg en middelaar die alles verlaat ik. Dan gaat het. Dan gaat het. Dan zegt Petrus, ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel aanstaande is en hij is er niet boos of verdrietig om. En Paulus zegt, ik weet dat ik binnenkort als een drankoffer geofferd zal worden. Maar het is goed. Kijk, ziende op hem die alles verliet, mag de kerk ervaren dat hij de struikelende, de zwakke, de aardwormen, dat hij ze zo bedeelt met het oog op die alles verlatende middelaar, hè, dat hij ook mag verlaten. Als moet, van God, vrouw, kind, huis, je plaats je in de bank om aan het avondmaal te zitten, alles verlaten. Heel je eigen redeneringen, alle dingen. Nee, ik heb zijn stem gehoord. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Kijk, dan kan het aan onze kant niet. Maar dan kan het van zijn kant, die alles verliet. En zeg je, lieve heren, graag op uw spoor mijn wankelende gangen, want ik ben een geboren misdadiger. Ik ben een geboren verloochenaar en verrader. Alles leeft in ons boze hart. Maar als het avondmaal is, heren, laat me dan toch door het oog des geloofs zien op die naakte, die arme, lijdende knecht des heren. Dat dat voor mij de reden, de achtergrond mag zijn om op te staan. En al kijk ik dan wat verlegen in het rond, om de stem van het Heere woord te mogen horen. Hij meent het, zijn huis moet vol, kom, alle dingen zijn gereed. Amen.